allemaal op deze prachtige voorjaarsdag. Welkom in deze morningsong, zoals we dat noemen, een moment van bezinning op de zondag als ondertitel. Vandaag wordt medewerking verleend door Gerard Hopman Orgel en Jeanette Matthijssen is de soliste. Zij is sopraan en zal, zoals u dat ziet in uw liturgieboekje, een aantal liederen zingen. En Margriet van der Laar is onze lector. Aan het eind van de morningsong is er een collecte bij de uitgang. Er staan twee schalen. Een schaal voor college kerkrentmeesters en college diakenen. En de tweede schaal is voor het onderhoud van de kroonluchters hier in de kerk. Daar ligt een papiertje in die schaal dat het daarvoor bestemd is. Een felicitatie voor haar verjaardag is verstuurd aan mevrouw Meike Marcus in Vught. Volgende week zondag dan hoop ik ook weer hier te zijn en de dienst, de reguliere dienst dan, te leiden. We gaan luisteren naar orgel- en solozang Psalm 23 van Dvořák. God is mijn hirt, mir wird nichts mangeln. Wij gaan onze aanvangspsalm zingen, Psalm 66, vers 1 en 7, en dat doen we uiteraard staan.
Thank you.
open gij mijn lippen, zal zingen van u. God, kom mij te hulp, Heer, mijn spoedig helpen. Eer aan de Vader, Zoon en Heilige Geest. Loven wij de Heer. Gaat u zitten. Opnieuw orgel en solozang, aria 38 uit de Messiah van Handel. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot hem met jubelzang. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die hij wijdt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. Vandaag luisteren wij naar een gedeelte uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 21, de versen 15 tot en met 19. En dat wordt verzorgd door Margriet van der Laan.
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven, tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij.
Dank u wel, Margriet. Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. We zingen nu lied 653, 1 en 6. Na mijn meditatie luisteren wij naar orgel en solozang, de aria Dank sei dir Herr. Naar aanleiding van de Bijbellezing van vanmorgen, Johannes 21, heb ik boven mijn meditatie geschreven de kwaliteit van leiderschap. En we hebben het gehoord, Jezus spreekt Petrus aan. Je kunt het ook anders zeggen, met een iets andere klemtoon. Jezus spreekt Petrus aan. En als je het zo zegt, met de klemtoon op het laatste, dan hoor je gelijk allerlei ondertonen. Je kunt op verschillende manieren naar dit fragment uit de Bijbel aan het slot van het evangelie kijken. Want er is van alles aan de hand. De spanning is voelbaar. Want van Simon Petrus is verteld in het voorgaande hoe hij bij de arrestatie van Jezus hem lelijk in de steek heeft gelaten. Ik ken die mens niet. Tot 3 keer toe. En de haan kraaide toen. We kennen allemaal het verhaal. En nu na Pasen, als Jezus op een toch wat wonderlijke manier in hun midden is, die vreemdeling, die stond aan de oever van het meer van Galilea, dat alles, dat vreemde, dat hangt nog in de lucht. Toch krijgt Petrus hier van Jezus zelf een bijzondere opdracht. 3 keer hoort Petrus, hoed mijn schapen. En elke keer net iets anders. Maar het komt erop neer dat Jezus hem de opdracht geeft de gemeenschap van christenen van de kerk in principe te gaan leiden. En dat aspect, dat lichten we er even uit. Het gaat dan ook om de vraag waarom Petrus deze opdracht krijgt. Zijn leiderschap. Waarom Petrus? Is dat omdat hij aan het best gevraagde profiel beantwoordt? Als het er een vacature in je bedrijf of in je organisatie is, dan zoek je natuurlijk de sollicitant die het best past bij de functie die je open hebt staan. Is Petrus de meest geschikte kandidaat om dat leiderschap dat Jezus voorstaat in zijn woorden die hij hier op aarde heeft gesproken, om dat leiderschap op zich te nemen? We weten vanuit de kerkgeschiedenis dat Petrus een vooraanstaande positie, met name in de vroege christelijke kerk in Jeruzalem, heeft ingenomen. Er is zelfs een traditie die beweert dat hij in Rome is terechtgekomen en daar is gekruisigd. En op die traditie steunt ook het hedendaagse pausschap, de Sint-Pieter en alles wat daar omheen is. Wat daarvan waar is, het is duidelijk dat die kennis achteraf het verhaal in het evangelie toch kleurt. Inclusief de hint op Petrus martelaarschap. Het verklaart het belang van deze scène waarin Petrus door Jezus zelf tot leidsman in het geheel wordt benoemd. Maar nogmaals, is Petrus wel de geschiktste kandidaat? Petrus mag dan in het evangelie een prominente rol vervullen. En u komt zijn naam nogal eens tegen. Maar hij staat er niet altijd positief op. Is hij wel de gedroomde figuur? Hij is toch dezelfde Petrus die toen het erop aankwam zijn meester in de steek heeft gelaten. Nou ja, hij ging nog wel als een van de laatste mee. U kent het verhaal. Hij waagde zich daarbij dicht bij het paleis van de hoge priester, waar ze de gevangen genomen Jezus naartoe hebben gebracht. Maar toen hij aangesproken werd en herkend werd als een van Jezus' vrienden, ontkende hij dat met kracht. Tot 3 keer toe deed hij dat. Zijn angst won het van zijn liefde voor Jezus. Er zijn van die situaties in het menselijk leven dat dit allemaal begrijpelijk maakt. Maar is het te begrijpen? Nu Jezus staat met Petrus, met zijn tweetjes, aan het meer van Galilea staat en er een pastoraal gesprek, toch best een diepgaand gesprek, plaatsvindt, nu is alles anders. We zijn na Pasen en Jezus is terug in de kring van zijn leerlingen. En dan spreekt Jezus Petrus aan. Want er moet iets rechtgezet worden. Maar dat gebeurt op een hele bijzondere manier. Jezus gaat niet in de aanval. Waar was je nou toen ik je zo nodig had? Hij spreekt Petrus aan, niet met verwijt. Had ik je niet gezegd, ik wist dat de haan zou gaan kraaien om jouw gebrek aan moed bloot te leggen. Jezus spreekt Petrus aan. Maar hij komt op dingen niet terug. Of toch wel, maar dan heel anders. Niet rechtstreeks. Maar via de omweg van die drievoudige vraag. Heb je me lief, Simon, zoon van Johannes? Waarmee Petrus alsnog de kans krijgt. Hij krijgt een herkansing. Om voor de test, tussen haakjes gezegd, te slagen. En wat Jezus hier doet, dat is denk ik te vertalen als een geweldige pedagogische les voor ons allemaal. Stel dat Jezus inderdaad Petrus rechtstreeks had verweten dat hij hem in de steek had gelaten. Wat ook zo is. Jezus zou het recht hebben omdat Petrus voor de voeten neer te leggen, voor zijn voeten te gooien. Maar stel dat hij dat zou doen, dan zou waarschijnlijk de reactie van Petrus zijn dat hij in de verdediging zou schieten. Wat kon ik anders doen? Of hij zou zeggen, het zou zinloos zijn om mijn leven ook nog op het spel te zetten. Of nog zoveel andere argumenten had hij naar voren kunnen halen. Misschien had Petrus er zich uit willen redden door te zeggen dat hij er geen actieve herinnering meer aan heeft. Dat is tegenwoordig een gevleugeld woord als iemand voor de rechtbank staat, dat een aangeklaagde soms zulke dingen zegt, ik heb er geen actieve herinnering meer aan, of zoiets. Een beetje naar onszelf toe. Als wij worden aangesproken op ons gedrag, dan gebeurt het nogal eens dat we in een soort verdediging schieten. En dat is ook heel menselijk. Als ons iets wordt verweten, is de eerste impuls om onszelf te rechtvaardigen, om een uitvlucht te bedenken, waar je soms zelfs ook nog in gaat geloven. En dan wordt het een soort van welles nietes. Of mijn verhaal dat tegenover dat van jou. En u weet hoe het dan gaat. En er zijn aanwijzingen voor in de hele geschiedenis, tot en met de dag van vandaag. Als je komt in een welles nietes spel, dan kom je toch een steek verder. Zelfs als je wel beseft dat je niet helemaal zuiver was. En dat er inderdaad een kern van waarheid in zit wat die ander zegt. Als je botweg daarop aangevallen wordt, dan gaan dikwijls de stekels omhoog en het panzer wordt opgetrokken. Zo gebeurt dat vaak met alle consequenties van dien en de uitzichtloosheid van dien. Daarom is het zo geniaal en daarom noem ik het ook een pedagogische les wat Jezus doet. Hij komt er niet op terug. Niet rechtstreeks. Niet met verwijten. Jezus is niet iemand die er goed in is om oude koeien uit de sloot te halen. Maar subtiel laat hij voelen, tot 3 keer aan toe, waar toch de pijn. Zo stelt hij tegelijkertijd Petrus in de gelegenheid om die geslagen wond die er is, te helen. Daartoe die 3 vragen. 3 keer dezelfde. Simon, zoon van Johannes. Natuurlijk weet Jezus dat wel. Dat is het probleem. U weet toch alles, Heer? Maar Jezus wil het horen. Of nog beter, hij wil Petrus de gelegenheid geven om het te zeggen. Om het hardop uit te spreken. Wat onuitgesproken tussen hen inhangt. En als je het zo beschouwt, dan zou je deze ontmoeting van Jezus met Petrus als een soort genezingsverhaal kunnen zien. Jezus is niet de gekwelde man die verhaal komt halen. Jezus kent geen afrekencultuur. En hij wil ook geen excuses van Petrus. Zelfs geen publieke schuldbelijdenis. Want dat zijn dikwijls maar woorden. Hij wil Petrus werkelijk veranderen door hem van binnenuit te genezen. Door hem zichzelf zijn te laten overwinnen door de liefde. Jezus heeft Petrus lief, ondanks alles wat er is gebeurd. Zo groot is ook Gods liefde. En dat laat Jezus hier zien. Hij heeft Petrus lief en van daaruit stelt hij Petrus in de gelegenheid om zijn eigen liefde weer te vinden. en om voorbij die zwarte bladzijden in zijn leven te komen. Ik las een mooi zinnetje. Echte liefde vernedert de ander niet, maar maakt hem groot. Schrijf het maar op uw bord in de keuken. Kijk er iedere dag maar naar. Echte verliefde vernedert de ander niet, maar maakt hem groot. Wat mij betreft mag ik met hoofdletters schrijven. De drievoudige verloochening wordt drievoudig hersteld. En zo komt er ruimte om te groeien. Om voorbij die ellendige gesprekken van het wel eens nietes te komen. Zo ontstaat er ruimte om de breuken die er zijn te herstellen. Om conflicten die er zijn te overwinnen. Je zou nu kunnen zeggen, Petrus wordt in ere hersteld. Maar zoals dat vaker gaat in Bijbelse verhalen en ook in het gewone leven, het is wel een stukje geschiedenis dat je meemaakt. Je komt nooit ongeschonden uit een leerproces of een crisis. En precies dat is misschien wel waarom hij juist nu aan de gevraagde leiderschapskwaliteiten voldoet. Petrus is nu bij uitstek geschikt om de gemeenschap van de kerk te leiden. En dan valt dat mooie woord om te wijden met EI. Om te hoeden. Een goede leider is iemand die geleerd heeft van zijn eigen fouten. Jezus vraagt geen perfectie. Maar Jezus vraagt wel altijd eerlijkheid. Hij vraagt niet het onmogelijke. Want als hij dat zou doen, dan vertillen wij ons eraan. Maar accepteert onze zwakheden, onze onvolkomenheden. En hij buigt ze op een creatieve manier om, door ons zijn vertrouwen te schenken. Hij helpt ons onze angsten en wat niet ook te overwinnen en de liefde de boventoon te laten voeren. Een goede leider is iemand die voldoende zelfvertrouwen heeft om nederig, om bescheiden te kunnen zijn. Iemand met het juiste begrip voor menselijke zwakheden, omdat hij ze allereerst bij zichzelf heeft onderkend. Ik hoef het eigenlijk niet te zeggen, maar ik doe het toch. De wereld is vol van andersoortige leiders. Ik noem bewust geen naam. Eigenlijk altijd mannen. In de politiek en in het bedrijfsleven. Overal kom je zulke mannetjes tegen. En hoewel dit een verhaal is van mannen en de kerk, zeker in het bisschopsambt van Petrus en zijn opvolgers, een mannenbolwerk is geweest, of nog juist steeds is. Ik ben toch ook een beetje een moderne dominee. We moeten inclusief leren denken op dit punt. En daarom is het mooi dat bijvoorbeeld in de Anglicaanse kerk een vrouw tegenwoordig het bisschopsambt kent. Nieuwe vrouwelijke leiders, ook in de wereldpolitiek en in de economie, ze zijn er en ze geven vaak het goede voorbeeld. Dat is een van de opmerkelijke lessen, denk ik, van deze tijd. Het is een beetje gewaagd om het te zeggen, maar doe het maar. Dat landen met vrouwen aan de macht het vaak toch een beetje beter doen. Dienend leiderschap, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. In de kerk, de gemeenschap van de levende Jezus, maar ook daarbuiten, in het totaal van ons wereld zijn, gaat het er niet om, en dat is ook een boodschap van de kerk, gaat het er niet om dat wij de baas spelen, maar elkaar de ruimte. Weet u wat dat is? Dat heet wijden. Met EI. En dat we elkaar bescherming bieden. Weet u wat dat is? Dat is hoeden. Juist vanuit het besef van de eigen kwetsbaarheid en feilbaarheid. Dat we leiding geven met empathie, met compassie. Ik sluit af met een woord uit de Bijbel. Woorden met veelzeggingskracht. Zeker voor de dag van vandaag. En laat dat woord maar klinken in iedere vergadering, in iedere bijeenkomst en dan in het klein, maar ook op het wereldtoneel zou ik het graag willen horen. Dit woord uit de Bijbel. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid. geloof belijden. Het lied 342 en dat doen we staan. De Heer zij met u, zei de Heer. Laat ons bidden, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Geef ons uw hulp en verhoor ons wij tot u roepen. Geef vrede, Heer, in onze dagen. Want er is niemand die voor ons opkomt dan Gij alleen. God wil in ons een zuiver hart herscheppen. Ontneem ons uw Heilige Geest niet. Heer, wil ons gebed verhoren. Laat ons smeken tot u komen. Dank voor de ontmoeting vanmorgen hier met elkaar in de kerk. Een moment van bezinning op de zondagmorgen, omlijst met muziek, omlijst met liederen. Dit alles gericht op ons zijn en gaan en staan in de wereld van alle dag. We hebben leiding nodig. En daar ging het vanmorgen onder andere ook over. Mensen die ons de weg wijzen. En dat op een bepaalde manier. Hoe bijzonder is het verhaal van Jezus met zijn volgeling Petrus. We hebben het allemaal gehoord en we nemen dat verhaal met ons mee en proberen dat te vertellen in de praktijk van alle dag. En niet alleen dat wij dat doen, maar wij bidden u dat u mensen het hart geeft, door de kracht van uw geest, om dat ook te doen. tot aan de grote wereldleiders van vandaag. Want zoals het nu gaat, in ons samenleven wereldwijd, gaat het niet al te best. Er zijn zorgen, grote zorgen. Er is spanning, grote spanning. We bidden u, Heere God, brengt u mensen bij elkaar en leer ze elkaar in de ogen te kijken. Met liefde, met zorg, met nabijheid. Want wij mensen zijn en worden niet geroepen om oorlog te voeren, om machtsspelletjes te spelen. Wij worden en zijn geroepen om als een broeder en een zuster op deze aarde met elkaar te leven. In een goede harmonie. Ondanks dat er verschillen zijn, verschil van inzicht ook, maar dat we toch in de verbindende zin van het woord mens zijn op deze aarde. Mens zijn in deze wereldtijd. We gaan zo weg van hier. Geef ons een goede dag, goede dagen die voor ons liggen. Laat ons ook mogen genieten van het leven dat u ons geeft. In de stilte van de kerk bidden we ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar het Benedictus uit Missa Brevis van Robert Führer.
Thank you.
gaan ons slotlied zingen, lied 652, de vier versen. Zing jubilate voor de Heer. Gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg. Ieder met een eigen levensopdracht in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden. En wetend dat wij gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede. Gerard, dankjewel voor de bijzonder mooie vertolking van de liederen die jullie ten gehoor hebben gebracht. We drinken zo even koffie met elkaar of thee. Daar is gelegenheid voor. En een stukje ontmoeting, dat doet een mens goed.